Marianne rilt als het Hotel de Ville voor haar opdoemt. Alles in haar schreeuwt dat ze moet omkeren. Dat ze weg moet gaan van dit gruwelijke plein met zijn gruwelijke herinneringen. Dat ze die smerige rat van een Dupin moet vergeten en moet vluchten nu het nog kan. Maar ze kan Antoine niet in de steek laten. Ikeline L. Boersma schreef een verhaal over intellectuele liefde, vurig temperament en de verlokking van verraad. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, ze blijven vertrouwen.
Historische verhalen. Liefde voor geschiedenis.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal Phlogiston nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die als volleerd laborant de erlenmeijers klaarzet en de brander installeert, zodat zijn schrijvers slechts de ingrediënten hoeven te mengen voor een mooi verhaal, Rick van der Vlucht.
Hey, ah, wat mooi, dank je.
Ja, af en toe kan het ook wel eens positief zijn.
Ja, is een keer niet duister en ellende.
Precies, ja, dus dat doen we de volgende verhaal wel weer.
Ja, nee, dat is goed, dat is passend.
Hey, heb jij nog iets om de boel mee af te trappen?
Nou, ja, nee, eigenlijk niet, nee. Heb jij niet nog een leuk feitje om uit je mouw te schudden?
Jawel. Schudden een feitje uit de mouw. Ik kwam er afgelopen week achter dat plantaardige melk al veel langer bestaat dan een paar jaar sinds we duurzaam willen zijn.
Oh.
In de middeleeuwen werd er al amandelmelk gedronken.
Is dat zo?
Ja, met name onder de elite op het moment dat er feestdagen waren, waarbij er dan volgens een toen nog iets strengere christelijke doctrine geen zuivel en vlees mocht worden gegeten op die feestdagen. Dan werd er de melk, of zeg maar de room, werd vervangen door amandelmelk. Dat was alleen vrij prijzig, want je moest die amandelen ergens vandaan halen.
Oké. Ja, ik zie allemaal verhalen vormen van de havermelk elite die in de vroege middeleeuwen lekker aan de melk zitten. Ja,
ja precies. Ja. Ze zaten toen aan hun amandelmelk cappuccino en kon gewoon toen al.
Dat kon gewoon, ja.
Met havermelk weet ik niet hoe het zat. Haver zou je zeggen, dat moet makkelijker te doen zijn geweest.
Nou ja, inderdaad.
En het is een kwestie van water en haver bij elkaar. Dus
klopt.
Ik weet niet. Ik ben die niet tegengekomen in ieder geval. Hmm. Wie weet. Kunnen we opzoeken.
Ja, of kennen we iemand die verstand heeft van verschillende ingrediënten, van geschiedenis, van bakken misschien ook.
Ja, we kunnen zo een poging wagen. Want bij ons zit Ikeline L. Boersma. Ikeline was al korte gast in onze bonusaflevering over de bundel over de Tweede Wereldoorlog. Want daarvoor schreef zij het verhaal De Jongste Held. Een verhaal over een kleine Duitse jongen die de Führer mag ontmoeten. Gedurfd geschreven in de tweede persoon. Deze keer gaan we iets verder terug in de tijd rondom de Franse Revolutie. Want het verhaal Phlogiston gaat over Marianne. Wiens man en wetenschappelijk onderzoekspartner Antoine is gearresteerd met de guillotine in het vooruitzicht. De enige die hem nog kan redden is een aartsvijand, de glibberige en valse Dupin. Weet Marianne zich over haar trots en vurige karakter heen te zetten? Ikeline voert de lezer mee in deze worsteling met een spannende twist. Welkom, Ikeline.
Dankjewel, Kei. En Rick.
Ja, leuk dat je er bent. Ja.
Dankjewel.
En weet jij hoe het zit met havermelk?
Nou, ik zat even te denken, want je zei amandelmelk. En toen dacht ik, maar waar haalden ze dan in de middeleeuwen die amandelen vandaan?
Mm. Ja, helemaal uit het oosten.
Oh ja. Dat is wel een duur grapje geweest, denk ik.
Daarom was het alleen voor feestdagen. Ja.
Ja, maar verder, nee, ik bak heel graag, maar ik heb geen culinaire geschiedenis daarvan. Nee, helaas.
Ik typ nu in geschiedenis havermelk. En als ik een antwoord heb, dan kom ik bij jullie terug.
Dan horen we het. Ikeline, welkom nogmaals. Je bent al even te gast geweest. Vorige keer vertelde je al iets over hoe je met schrijven bent begonnen. Een schrijfcursus en de verhalenwedstrijd natuurlijk. Maar we waren wel nieuwsgierig of dat eigenlijk alles was. Of dat je nog meer schrijfprojecten bent begonnen in de loop van de jaren. Of misschien nu wel.
Zeker. Nou, ik heb, zoals je zei, schrijfcursussen gedaan. En daarna is het even stilgebleven rond mijn schrijven. En toen ben ik met schrijfwedstrijden begonnen. En toen mocht ik met de jongste helden in jullie bundel verschijnen. Dat was ik heel, ben ik nog steeds heel trots op. En in de tussentijd ben ik ook aan een boek begonnen. En dat heet Hubris. Dus tenminste, dat is de werktitel. En dat gaat in ieder geval ook, denk ik, ook wel de echte titel worden. En dat gaat over een wetenschapper die een onderzoek doet naar een nieuw antibioticum. En alles zit tegen, niks lukt. Hij heeft nul resultaten. Hij houdt een belangrijke presentatie en dat mislukt ook helemaal. Dus hij zit echt op een dieptepunt. Maar dan komt hij een mysterieuze jonge man tegen op het lab. En die geeft hem een tip. En zo leidt die jongen hem steeds op het goede spoor. Maar is het wel het goede spoor?
Ja.
En dat ben ik aan het schrijven. En dat moet rond de Idus van maart klaar zijn.
Oké, okay, nou
ik dacht,
dat
ik
is al
in
best
een geschiedenispodcast, dus ik moet het wel dramatisch brengen natuurlijk. Ja,
maar
dus
dit verhaal klinkt niet als geschiedenis, dus waar komt het vandaan?
Nou ja, goed, in mijn achtergrond is dat ik farmacie heb gestudeerd en daarna het onderzoek in ben gegaan. En ik heb ook aan een antibioticumroute gewerkt, zeg maar, of tenminste aan een bepaald antibioticum gewerkt. Ik heb er ook heel veel college over gegeven en dat vond ik altijd toch wel interessant. En toen wilde ik een boek schrijven en ja, je gaat toch altijd eerst kijken van wat ligt dichtst bij je. Dus wetenschap ligt nog steeds heel dicht bij mij. Vandaar dat ik op dit idee kwam.
Ja, dan is eigenlijk de vraag, hoort andersom te zijn. Niet hoe kom je bij dit verhaal, maar hoe kom je bij geschiedenis terecht?
Nou, dat kwam ook een beetje natuurlijk door de schrijfwedstrijd over de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Tweede Wereldoorlog vind ik een heel interessante periode. Heb ik veel over gelezen, lees ik nog steeds veel over. Dus toen kwam die schrijfwedstrijd en toen dacht ik dat het past precies in mijn straatje. Dus vandaar dat ik aan meegedaan heb. En ik vond, en ik vind nog steeds een geschiedenisverhaal schrijven heel interessant, omdat het voor mij ook echt een uitdaging is. Meer een uitdaging dan dat grote boek schrijven, zeg maar.
Wow.
Omdat ik er veel meer voor moet uitzoeken, dingen moet uitdiepen. En dat heb ik in mijn wetenschappelijke carrière ook heel veel gedaan. Dus het herinnert mij daar ook weer een beetje aan. Vind ik heel leuk. Het lastige vind ik dan weer dat ik mijn wetenschappelijke kant komt dan weer zo bovendrijven dat ik denk van ja, maar alles moet wel kloppen.
Yeah.
En dat heb ik in mijn boek ook wel, omdat het ook wetenschappelijk is, maar dan of met een wetenschappelijk tintje, en dan moet het ook kloppen. Maar daar heb ik nog iets meer van, oké, het mag wel plausibel zijn, zeg maar. Dus het hoeft niet helemaal te kloppen, maar wel plausibel te zijn. En hier is het zo, ja, het is gebeurd, dus dan kan je er eigenlijk niet zoveel aan veranderen. Dus dan zit je in een beperkte ruimte, zeg maar.
Ik had eigenlijk meer andersom verwacht, dat juist bij de, dus het scheikunde en natuurkunde, dat veel meer zwart-wit is. En dat je bij de geschiedenis veel meer grijs tint hebt. Dus dat de geschiedenis eerder plausibel moet zijn. En dat een boek over antibiotica, dat juist zeg maar echt kloppend is of niet kloppend.
Nou ja, ik vind wetenschap is eigenlijk grijs voor mij. Omdat je kunt nog steeds sommige resultaten nog steeds op de ene manier of op de andere manier uitleggen. En geschiedenis, ja, je hebt daar veel meer vaststaande feiten waar je niet omheen kunt. Dus dat is, voor mij werkt het dan net andersom. Jullie hebben natuurlijk die geschiedenisachtergrond, dus voor jullie is het misschien de geschiedenis juist meer grijs. En voor mij is het dan meer zo van, oké, dit is een feit, dus daar moet ik dan iets mee of eromheen breien. En ik heb dan al moeite om de geschiedenis enigszins geweld aan te doen, zeg maar.
Kun je een voorbeeld geven van het verhaal?
Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb lang gezocht om een beetje een soort van sfeerbeeld te geven. En in het verhaal heeft Marianne een flashback naar de Mars op Versailles. En de Mars op Versailles is een mars waar vrouwen eigenlijk mee begonnen, de marktkoopvrouwen. Het was op 5 oktober 1789, dus een aantal maanden na de bestorming van de Bastille. En ik heb uiteindelijk maar één bron gevonden waarin stond dat zij daarin zat. En ik wilde eigenlijk een beetje een beeld geven van hoe was de sfeer toen de Franse Revolutie net begon. Waren mensen bang? Kwamen ze nog steeds in opstand? Hoe was het leven? Ik heb één bron uiteindelijk gevonden, gelukkig, dat zij ook in die mars is terechtgekomen. En toen dacht ik van, oké, dan mag ik het gebruiken. En ik had mezelf niet zo gauw de toestemming gegeven om anders dat erin te verwerken misschien.
Maar dat wel zou kunnen zijn dat ze daarbij was, maar dat niet opgeschreven is, dat is één ding. Maar het is wel, het zou mogelijk zijn.
Dat is waar.
Je zou het ook andersom kunnen doen, dat je zegt van als we het niet weten, dan mag ik het invullen.
Ja, nou ja, misschien is dat dan dus mijn beta kant. Inderdaad, dat ik denk van ja, maar dan is het niet beschreven, dus dan weten we het niet, dus dan kan het niet.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Dus net andersom denken.
Dan maak je het jezelf best lastig als je een historisch verhaal wil schrijven.
Ja, dat heb ik want dit verhaal ook wel gedaan.
Want er is heel veel dat we niet weten.
Jazeker, ja. Nee, maar misschien moet ik inderdaad, is dat een goede les voor mij om mee te nemen van ja, je mag ook best gewoon de geschiedenis dan zelf invullen. Nou, ik ga het onthouden voor als ik nog een keer een verhaal voor jullie mag schrijven.
We hebben natuurlijk al heel even de Mars van Marseille nu aangetikt. Kun je een beetje uitzoomen en vertellen wat is de context waar het verhaal zich afspeelt en waar gaat het verhaal zelf over?
Ja, het verhaal gaat over Marianne Poltse Lavoisier. En zij was getrouwd met Antoine Lavoisier. En Antoine Lavoisier is een hele beroemde wetenschapper. Een hele belangrijke wetenschapper ook. Hij heeft heel veel experimenten gedaan die aan de basis stonden van wat wij nu de moderne scheikunde noemen. Zij was eigenlijk heel belangrijk voor de ontwikkeling van de alchemie die we eerst hadden. Dus op zoek naar de steen der wijze werd het langzaamaan echt een wetenschap met exacte bepalingen. En dat hebben we ook aan Antoine Lavoisier te danken. Dus hij wordt ook wel de vader van de moderne scheikunde genoemd. En hij was dus getrouwd met Marianne. En Marianne was een hele slimme dame. En dat onderkende hij gelukkig ook. Zij kreeg ook op het lab een opleiding van hem in de scheikunde. Dus zij was eigenlijk zijn assistent, zijn klankbord. Ze maakte de tekeningen, de gravures voor zijn uitgaven. Maakte vertalingen van werken uit het Engels en uit het Latijn. Want dat waren talen die Antoine niet beheerste. Dus ze was eigenlijk heel meer dan een gewone assistent op het lab.
Ja, hij had haar wel echt nodig dan.
Hij had haar echt nodig, ja. Maar goed, die rol van Marianne is eigenlijk een beetje ondergesneeuwd in de geschiedenis. Want op de publicatie stond natuurlijk alleen maar de naam van Antoine.
Ja.
Dus ik vond haar een interessante figuur om naar te kijken. En het verhaal speelt zich af in 1794. Dus dat is een aantal jaren nadat de Franse Revolutie is begonnen. En dan is er op dat moment de Franse Revolutie eigenlijk een beetje ontaard in terreur. Dus de vijanden van het oude regime voor de Franse Revolutie begon. Dus het oude regime met de absolute koning Lodewijk XVI. Die vijanden die worden allemaal opgepakt. En Antoine wordt ook als een van de vijanden gezien, omdat hij belastinginspecteur was onder Lodewijk XVI. Dus Marianne die zit eigenlijk alleen thuis. Ja, ze hebben niks meer, want alle spullen zijn geconfiskeerd. En zij doet er alles aan om Antoine weer vrij te krijgen. Zij wil haar man terug en ze weet ook dat de meeste vijanden van de revolutie onder de guillotine verdwijnen. Dus het leven van Antoine staat echt op het spel. En zij probeert van alles om hem vrij te krijgen. Zij schrijft naar collega-wetenschappers die dan bij de aanklager, dat is meneer Dupin, of die bij hem kunnen gaan pleiten voor het leven van Antoine. En uiteindelijk is er één persoon die reageert, dat is meneer Pluvinet. En meneer Pluvinet is een apotheker, kruidenier en wetenschapper. Hij had achter zijn apotheek had hij ook een labje. En daar ging dan Antoine ook wel eens heen. Dan deden ze proeven over de samenstelling van kruidnagel. En dan vergeleken ze de kruidnagel van de VOC met die wat de Fransen importeerden. Die van de VOC was superieur natuurlijk.
Natuurlijk.
maar goed, dus meneer Pluvinet gaat dan dus inderdaad bij Dupin, de aanklager, langs. En Dupin wil de straf voor Antoine wel in mindering brengen, dat hij er met een geldboete vanaf komt. Maar dan moet Marianne wel zelf bij Dupin langs om hem te bedanken. En dat kost haar nogal moeite.
Mm-hmm.
Maar dat doet ze wel. Maar nu wil ik niet te veel van de plot weggeven.
Ja, dit is met spoilers, hè? Je mag het hier gewoon
met spoilers
vertellen.
Okay. Okay, nou goed. Marianne kent Dupin uit het verleden, want Dupin is wel de aanklager van alle belastinginspecteurs, maar was voorheen zelf ook belastinginspecteur. Dus dat is een dubbelrol die hij hier speelt. En hij past zich als een chameleon aan de nieuwe omstandigheden van het nieuwe regime. En Marianne kent hem dus omdat hij een collega en een protégé van haar vader was. Haar vader was ook belastinginspecteur, zit op dat moment ook gevangen. En in het verhaal komt ook een flashback voor dat ze dus naar Dupin gaat. En dan loopt ze dezelfde route waar ze eerder overheen reisde in een koets. En toen kwam ze in de Mars op Versailles terecht. En dat is in 1789. Dus we springen even terug in de tijd.
Mm-hmm.
Daar wordt ze uit de koets getrokken. Moet ze met de andere vrouwen mee naar het stadhuis, waar de wapens en buskruid opgeslagen ligt en waar ook voedsel en proviant is. En die vrouwen die willen daar vooral die wapens halen, want ze willen de koning uit Versailles terughalen naar Parijs. En Marianne doet haar best om uit dat protest te komen, ziet een man aan de kant van de weg, probeert zijn aandacht te trekken en hulp te krijgen. Maar dat lukt niet. Die man die groet haar alleen maar en dat is het. En daar denkt ze aan terug. En dan uiteindelijk komt ze dus op het stadhuis bij Dupin. En dan praat ze met hem en hij probeert haar op zich semi-vriendelijke wijze op het gemak te stellen.
Ja, maar dan zijn we weer vooruit in de tijd, hè?
Ja, nu zijn we weer vooruit in de tijd, sorry. Dupin stelt haar dus op het gemak, maar zij voelt zich erg ongemakkelijk, omdat ze al niet zoveel met Dupin op heeft, omdat hij zo'n dubbelrol speelt, omdat hij zelf eerst ook belastinginspecteur was, maar nu net doet alsof hij dat nooit geweest is. En dan komt er dus ook uit dat hij de man was die aan de kant van de weg stond en die haar niet geholpen heeft. En dan ontvlamt ze, ontbrandt ze in toorn en dan zegt Dupin ook van, nou ja, nu zijn we klaar en moet Marianne ook de gevangenis in.
Ja, en dan is de eerste vraag die ik heb, wat is hiervan historisch juist en wat is fictie?
Nou, het meeste is eigenlijk wel historisch juist, eerlijk gezegd. Antoine is sowieso opgepakt en alles was geconfiskeerd, alle spullen. Zij zat op dat moment berooid in hun huis, Le Petit Arsenal in Parijs. De aanklager, dat klopt ook. Er is dus één verslag dat Marianne ook in de Mars op Versailles terechtgekomen is, inderdaad. Dus dat lijkt dan ook te kloppen. Maar dat Dupin aan de kant van de weg stond, dat is verzonnen.
Dat is een stukje extra drama.
Dat is een stukje drama, inderdaad.
En hoe voelt dat voor je om dat toegevoegd te hebben?
Nou, dat vond ik goed passen. Dat durfde ik me toe te staan, inderdaad. Nou, ik vond dat wel passen, want ik zocht toen ook echt naar iets extra's, waardoor ze ook persoonlijk ook nog geraakt was door Dupin. Ja. En dat vond ik in de flashback dan op die manier terug.
Ja, want ze moest eigenlijk heel boos zijn op hem, omdat ze anders niet...
Anders was het niet geloofwaardig dat ze in furie zou ontsteken.
Ja. Want uiteindelijk het moeilijke was, het haakje voor mij in dit verhaal was dat Marianne dus alles deed om haar man vrij te krijgen.
Ja.
En dat ze dus ook bij Dupin geweest is, maar dat ze daar... Ja, dat het dus uiteindelijk niet gelukt is en dat Antoine dus wel onthoofd is. En terwijl bekend is dat Dupin bereid was om Antoine te laten gaan met een boete. Dus ja, dan moet er echt iets gebeuren.
Is iets gebeurd, ja.
Wil het zover komen dat hij dus toch onthoofd wordt.
Ja, en dat is eigenlijk een stukje dat heb je zelf ingevuld. Want we weten dat ze een lans is geweest bij Dupin.
Ja.
We weten dat dat geen effect heeft gehad.
Ja.
Maar ik neem aan dat we niet weten wat daar in die kamer heeft afgespeeld.
Nee, dat klopt. Dus dat is ook een gesprek wat ik zelf ingekleurd heb. Ja.
En heel passend ook, hoor.
Dankjewel.
En kun je nog iets vertellen over die... Je hebt de belastinginspecteurs een paar keer genoemd.
Ja.
Die horen bij de Ferme Générale, heet dat geloof ik.
Ja.
Die werden dus blijkbaar gezien als vijanden van het volk of collaborateurs van de vorige regering. Kun je iets uitleggen daarover? Wat waren dat voor figuren? Waarom werden ze zo gehaat?
Nou, de belastingen ten tijde van Lodewijk XVI, dus Lodewijk XVI is in 1774 aan de macht gekomen. De belastingen waren erg hoog en dat kwam omdat Lodewijk XVI veel oorlogen voerde en ook de kolonie in Amerika, Louisiana, ondersteunde en ook de Amerikaanse Vrijheidsoorlog ondersteunde, 1776. Daarnaast had hij veel uitgaven en had hij een vrouw die ook veel geld uitgaf, Marie Antoinette.
Ah.
Dus hij had veel geld nodig. Daarvoor had hij een belastingkantoor, de Ferme Générale, wat je zei. En daar werkten zo'n 28 tot 30 mensen. Dat was niet zomaar een baan, want je kocht jezelf in de ferme. Dus je kocht een aandeel in de ferme en dan mocht je over een bepaald iets mocht je dan de belasting innen. En daar mocht je dus zelf ook winst van afromen.
Precies, dus hoe meer belasting jij binnen weet te halen, hoe meer winst je haalt.
Precies. Want je moest dus natuurlijk een groot deel afdragen naar de koning. Maar de rest was voor jou, dat was eigenlijk gewoon je salaris en wat je daar nog verder nog ervan af kon snoepen, zeg maar.
Dus er zit een perverse prikkel in om extra te onderdrukken.
Precies, ja.
Klinkt niet als iets waarmee je jezelf populair maakt bij de buurman.
Nee, zeker niet. En Antoine was dus een van de fermiers, net als de vader van Marianne. En Antoine inde onder andere de belasting op de tabak.
Al helemaal niet populair.
Dat is al helemaal niet populair, inderdaad. Dus hij was op dat moment niet zo populair. Maar wat hem wel weer populair maakte, was dat hij zijn winsten juist gebruikte om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus niet alleen voor de scheikunde, maar ook deed hij maatschappelijk relevante uitvindingen. Dus hij zocht ook echt maatschappelijke problemen uit waar hij dan een oplossing voor probeerde te vinden. En daardoor was hij wel weer populair.
Wat dan bijvoorbeeld?
Nou, hij heeft een plan gemaakt voor de straatverlichting in Parijs. Dus dat de Parijzenaren wel fatsoenlijk s'nachts en s'avonds laat over straat konden. Dat je in ieder geval zag waar je liep. Hij maakte een installatie om water uit de Seine drinkbaar te maken.
Ook best
een waterzuiveringsinstallatie. Hij werkte mee aan het metrische systeem. Dus daar zat hij in de commissie die de meter en dat soort dingen bedacht. Dus er zijn verschillende dingen die we echt nog steeds aan hem te danken hebben.
Ja, dat klinkt niet meteen als een figuur waarvan ik zou zeggen die moet opgepakt worden of naar de guillotine inderdaad.
Nee, maar omdat hij dus bij de Fermier zat en dus een vertegenwoordiger was van het oude regime, werd hij onder de verdachtenwet, dat is opgericht tijdens de terreur. De verdachtenwet definieerde eigenlijk wie vijanden van de staat waren. En die mensen konden dan dus opgepakt worden en dus onder de guillotine terechtkomen. Ja.
Oké, want hoe werd dan gekeken naar de wetenschap aan zich ten tijde van de Franse Revolutie?
Aan het begin van de Franse Revolutie nog heel positief. Want ja, de Franse Revolutie is eigenlijk ook een product van de verlichting. En de verlichting is natuurlijk weer een product van de wetenschappelijke revolutie. Dus ja, alles wat je met het verstand deed, dat was alleen maar goed. Het verstand moest je gebruiken en dat leidde ook tot optimisme.
Maar,
inderdaad. Maar gaandeweg de Franse Revolutie ontspoorde dat hele ideaal van de verlichting, van de vrijheid, gelijkheid, broederschap. En dat ontaarde in terreur. En toen werd van alles en iedereen gewantrouwd, waaronder wetenschappers.
Heb je nog meer historische feitjes die je stiekem in het verhaal hebt verwerkt?
Ik heb een feitje erin gestopt, maar die was meer gewoon als aandenken aan mijn collegereeks. Mijn collegereeks. En dat ging over, de collegereeks ging over infecties en tumoren bij farmacie in Groningen.
Gezellig.
En dat lijkt heel erg uit elkaar te staan, maar beide worden behandeld door chemotherapeutica. Want je gebruikt geneesmiddelen die een levend iets aanvallen. En in mijn inleiding voor dat college gebruikte ik ook altijd een stukje over hoe vroeger naar infecties aangekeken werd. Toen had ik het ook wel over miasma. En miasma is eigenlijk slechte lucht die je inademt en waar mensen van dachten dat je dan ziek werd. Mm-hmm. En ik heb dan ook dat een beetje erin gewerkt als Marianne dus op weg gaat naar het stadhuis. Dan trekt ze de sjaal omhoog, want ze ruikt slechte lucht en dat kan je ziek maken. En toen dacht ik, miasma. En ik vond het ook wel weer grappig, omdat ook door die miasma en dat geloof in die slechte lucht, werd ook Haussmann aangesteld. Dat is een stadsarchitect in Parijs geweest. En die heeft al die brede boulevards juist aangelegd. Juist dat er dan meer ruimte was, meer lucht was. En dan kon alle slechte lucht kon juist weg.
Dwars over de bestaande wijk heen.
Precies. Ja. Dus ten tijde van Marianne zijn het allemaal nog, ten tijde van 1794, zijn het eigenlijk nog allemaal hele kleine straatjes. En dan door die slechte lucht, later komt het dus, komen al die brede boulevards die we nu nog kennen.
Mooi. En we hebben nog helemaal niet genoemd waarom het verhaal eigenlijk Phlogiston heet.
Nee, dat is...
Of wat phlogiston is.
Nee, dat klopt. Wat is phlogiston? Nou, mensen geloofden vroeger dat dingen in brand vlogen omdat dat materiaal phlogiston in zich had. Op dat moment wisten mensen nog helemaal niet hoe verbranding werkte en dat je daar zuurstof voor nodig had. Ze dachten dus dat phlogiston omgezet werd of aanwezig moest zijn voor iets om in de brand te kunnen vliegen. Volgens Lavoisier en Joseph Priestley, een andere wetenschapper, klopte dat helemaal niet. En zij waren aan het uitzoeken of er toch een ander element was wat daar verantwoordelijk voor was. En ze hebben op zich wel samengewerkt, Priestley en Lavoisier, en ze overlegden ook wel. En op een gegeven moment hadden ze een diner samen waar ze overlegd hebben. En toen merkte Lavoisier dat Priestley eigenlijk op de verkeerde weg zat. En dus niet op de route naar zuurstof. En hij wist dat hij zelf wel het goede idee had. En toen heeft hij dat diner verlaten. Is hij weggelopen. Hup, naar huis. Snel naar het lab. En toen heeft hij samen met Marianne de aanwezigheid van zuurstof aangetoond. En daar heeft hij ook zelf helemaal specifieke apparatuur en meetmethoden voor echt hele kleine exacte weegschalen en dat soort dingen voor ontworpen en gemaakt. Dus dat was wel heel bijzonder.
Ja.
Phlogiston bestaat dus helemaal niet. Maar ik vond het wel grappig om toch deze titel erop te plakken, omdat zij zoveel met phlogiston gedaan hebben. En Marianne is zelf een vrouw met een hele sterke wil. Dus dat is ook een eigenschap die ik haar heb toegedicht, maar ik denk dat je dat ook moet hebben als je als vrouw in de 18e eeuw iets in de wetenschap wil doen. En ik denk ook wel dat ze heel vurig was en temperamentvol. En daarom vond ik phlogiston ook wel heel erg op haar van toepassing.
Ze was toch wat brandbaar, ja.
Precies. Ja. Dus vandaar dat ik toch voor deze titel gekozen heb.
Ik ben nog wel benieuwd hoe je Marianne op spoor bent gekomen. Zijn Antoine kennen we misschien wel uit geschiedenisboekjes, maar hoe, ja. Hoe ben je bij haar terechtgekomen?
Nou, dat gaat eigenlijk een beetje terug naar mijn promotie. Want als je promoveert, dan krijg je heel veel boekenbonnen cadeau. Dat is echt het standaard cadeau. En dat vond ik helemaal niet erg. En toen ging ik met mijn hele stapel boekenbonnen naar boekhandel Scholtes, toen nog in Groningen. En ik heb daar ook een boek gekocht, dat heette From Alchemy to Chemistry. En dat ging dus echt helemaal over de geschiedenis van de scheikunde. En daar staat ook heel veel ingeschreven natuurlijk over Lavoisier, omdat hij de vader is van de moderne scheikunde. Maar ook heel veel over Marianne. En toen vond ik haar al wel heel interessant, omdat ik vind dat de rol van vrouwen in de wetenschap toch wel ondergesneeuwd is. En ja. Vrouwen kregen die kans ook niet zo. Dus uiteindelijk heb ik dat van zoveel jaar geleden heb ik dat weer teruggehaald. Want ik vond het altijd wel interessant hoe ze in die tijd überhaupt tot hun scheikundige experimenten kwamen. En toen heb ik wat meer gelezen over Marianne. En inderdaad dat ze dus ook wel geprobeerd heeft om Lavoisier vrij te krijgen. Maar dat het dus mislukt is. En dat vond ik eigenlijk wel een interessant gegeven van hoe kan dat nou mislukken. Want ja, je wilt je man vrij krijgen. Dat moet heel moeilijk geweest zijn.
Ja, ik kan me voorstellen.
Maar heb je dan nu het gevoel dat je er gerehabiliteerd hebt met dit verhaal? Of heb je zoiets van, ja, eigenlijk heb ik nu nog steeds geen aandacht besteed aan haar bijdrage aan de wetenschap?
Nou, dat heb ik een beetje geprobeerd goed te maken in mijn historische achtergrond.
Ah, kijk.
En daar geef ik ook een beetje aan van, goh, wat ze allemaal voor Antoine betekenen. Dus waar we het net ook over hadden, dat ze dus ja, meer was dan zijn assistente eigenlijk. Ze was een klankbord. En toch ja, stond haar naam niet op zijn publicaties. Maar haar vingerafdruk zit er eigenlijk wel op. Want alle gravures en alle tekeningen uit die publicaties, die zijn van haar hand. Ik vind eigenlijk dat ze toch ook wel de moeder van de moderne scheikunde mag worden. Dus mooi. Dat staat ook in de historische achtergrond beschreven.
Ja, nog een goede reden om de bundel straks te kopen. Als die
zeker. Zeker, ja.
Zijn er eigenlijk meer van dit soort voorbeelden waarbij vrouwen eigenlijk het verschil hebben gemaakt, maar die niet zo bekend zijn bij ons?
Nou, dat ze echt het verschil hebben gemaakt is lastig te zeggen. Er zijn in de 18e eeuw een aantal andere vrouwen geweest die ook wel een rol hebben gespeeld in de wetenschap. Het probleem was natuurlijk dat in die tijd kregen vrouwen überhaupt eigenlijk geen opleiding. Ze gingen niet naar school meestal, tenzij ze rijke ouders hadden. En dan werden ze misschien naar een soort kloosterschool gestuurd, zoals Marianne ook gehad heeft. Maar ook al hadden ze een opleiding gehad, dan gingen ze niet naar de universiteit, want vrouwen werden niet toegelaten. Er zijn maar een paar gevallen bekend dat vrouwen toch echt afgestudeerd zijn. Dat was dan vooral in Italië, want daar waren ze toch iets liberaler in die tijd. Maar ja, als je dan toch nog afgestudeerd was, dan had je nog steeds het probleem dat je helemaal geen carrière kon maken. Want universiteiten en instituten namen gewoon geen vrouwelijke wetenschappers aan. Dus daar zat je met je kennis eigenlijk. Er is een Française, die is iets eerder dan Marianne, 1720. En dat was een adellijke mevrouw, Émilie de ... En dat moet ik de achternaam ben ik nu even kwijt.
Du Châtelet?
Nee, dat niet meer. Maar goed, die had een relatie met Voltaire, buitenechtelijk allemaal. En die heeft ook de Principia van Newton vertaald. Dus dat is het standaardwerk van Newton, waarin hij zijn wetmatigheden over de zwaartekracht en andere wetten uitlegt. En er is na Marianne ook nog wel een Française geweest die ook veel voor de wiskunde heeft gedaan. Maar dat zijn ze eigenlijk wel in Frankrijk. En in Italië dus is het iets vrijer geweest. In Engeland had je Ada Lovelace. Wordt ook gezien als de mevrouw die uiteindelijk de eerste computer, of een hele verre voorloper daarvan, opgezet heeft. Dat was ook iets later in de 19e eeuw. Dus het zijn maar heel weinige vrouwen die echt een rol gespeeld hebben in de wetenschap.
Maar hoe heeft Marianne dat eigenlijk dan gedaan? Ze is naar een kloosterschool geweest.
Ja.
Ze heeft niet gestudeerd, ze heeft het netwerk niet. Maar toch klinkt het wel alsof ze heel succesvol is geweest. Ze sprak Latijn en noem maar op. Hoe is dat in vredesnaam voor elkaar gekregen?
Nou, toen ze 3 was, is haar moeder overleden. En toen werd ze inderdaad naar een kloosterschool gestuurd. Zat ze ook eigenlijk in het klooster bij die nonnen. En die nonnen die gaven onderwijs en die stimuleerde haar leergierigheid. Dus daar heeft ze Engels en Latijn geleerd. Maar toen ze 12 was, toen moest ze toch weer thuis komen wonen. Haar vader had haar nodig als gastvrouw thuis. Maar ook waren er al mensen geweest, mannen geweest, die gevraagd hadden om met haar te mogen trouwen. 12 jaar was toen een hele huwbare leeftijd. Dus dat helaas. Marianne had inderdaad toen al een hele sterke wil. Want die was één man, een graaf. Was een neef van, nou, verre familie, laat ik het zo zeggen. Die maakte serieuze aanstalten om met haar te gaan trouwen. Of tenminste, dat wilde die heel graag. En Marianne wilde dat absoluut niet. Die man was in de 50 en ze zag het helemaal niet zitten. Toen heeft ze haar vader gevraagd van dit wil ik niet. Dit gaan we anders doen. Ik vind dat vrij knap van een meisje van 12 in die tijd, denk ik. En haar vader heeft ernaar geluisterd. Dus dat is ook een heel ander soort opvoeding, denk ik, dan wat de meeste meisjes toen kregen. En haar vader kwam toen zelf met Antoine Lavoisier, omdat dat een collega van hem was bij de fermen. En hij dacht, nou, dit is misschien wel een match. En ze hebben ook maar een heel kort verkering gehad. Laten we het verkering noemen. En dan kwam Antoine langs en dan deden ze spelletjes. En dan praten ze over geologie en wat wetenschappelijke onderwerpen. Want ze was heel geïnteresseerd en heel leergierig. Ze hebben een maand verkering gehad, toen zijn ze al getrouwd.
Hoe oud waren ze toen?
Hij was 27 en zij was op dat moment 13. Ja.
Andere tijden.
Hele andere tijden. Zij heeft het geluk gehad dat Antoine dus die leergierigheid bij haar gestimuleerd heeft. En ook zag dat ze heel erg geïnteresseerd was in wat hij allemaal op zijn lab deed. En daarin kreeg zij dus al een opleiding. En hij zag ook dat ze heel goed kon tekenen en schilderen. En dat was natuurlijk voor hem ook heel handig dat zij figuren en gravures kon maken in zijn werken. Dus ze kreeg schilderles van Jacques-Louis David, destijds een bekende schilder. Zo had zij toch de mogelijkheid om door te groeien. Er kwamen heel veel wetenschappers bij hun thuis, ook om met Antoine samen te werken of te overleggen. Ook met hun ging ze in discussie. En ze organiseerden samen wetenschappelijke soirées, elke maandagavond. En dan nodigden ze mensen uit en dan demonstreerden zij experimenten, of er werden andere experimenten gedemonstreerd door andere mensen. Er waren wetenschappelijke discussies. Zij kon zich op die manier toch binnen die wetenschappelijke wereld verder bewegen. Dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder.
Ja, klinkt alsof ze ook heel veel geluk heeft gehad.
Dat vooral
de juiste man, zeg maar, in dit geval op haar pad is gekomen. En die ook.
En dat haar vader natuurlijk ook eraan meegewerkt heeft.
Ja.
En ze is dus eigenlijk wel nog, ook na Antoine's dood, ging ze nog steeds wel verder in de wetenschappelijke kringen. En ze heeft Benjamin Thompson later ontmoet. Benjamin Thompson, natuurkundige, deed heel veel over de dingen met warmte, calorimetrie. En daar is ze ook mee getrouwd in 1804. En toen had ze denk ik ook de hoop dat ze weer samen op het lab konden staan en experimenten konden doen. Ja, maar die man die werkte liever gewoon alleen. Dus toen kon ze niet weer die dagen herbeleven. Dat was wel een domper, denk ik.
Niet alleen haar man is kwijtgeraakt, maar eigenlijk ook haar loopbaan een beetje.
Ja, eigenlijk is ze daarmee alles kwijtgeraakt, ja.
Tragisch.
Ze heeft nog wel, nadat zij weer vrij was en Antoine dus al onthoofd was, heeft ze zijn memoires uitgegeven. Dat wilde Antoine in 8 delen gaan uitbrengen. Maar tijdens zijn leven had hij pas het eerste deel geschreven. Zij heeft zelf een tweede deel erbij geschreven. En een vlammend voorwoord waarin ze een 6-tal wetenschappers beschuldigde van de dood van Antoine eigenlijk, omdat ze niet geholpen hadden. Om dat te kunnen publiceren zou ze dan ook weer een mannelijke co-auteur nodig hebben. Maar er was geen enkele man die zich durfde te branden aan dat voorwoord, want dat was echt heel, heel scherp. En uiteindelijk heeft ze het dus wel zelf uitgegeven, maar was het een hele goedkope uitgave op heel goedkoop papier. En is het ook nooit te koop geweest, maar heeft ze het uitgedeeld in bibliotheken en aan collega-wetenschappers.
En bestaat dat nu nog? Is het nog bewaard gebleven?
Het is wel bewaard gebleven, ja.
Dan zou ik zeggen, heeft ze het goed gedaan?
Dat heeft ze zeker goed gedaan. Daarna is het wel weer uitgegeven, alleen toen is dat voorwoord is vervangen door een quote van Antoine. Dat voorwoord, dat kon niet. Dus te veel phlogiston, ja.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dan denk ik dat het tijd is om eens te kijken of er wat phlogiston in jouw verhaal zat. Rick, heb jij een favoriete zin, passage, woorden, aaneenschakeling gevonden?
Jazeker. Deze gaat niet zozeer over wetenschap of wat dan ook. Maar het was een zin die bij me binnenkwam. Ik zal hem eerst even voorlezen en dan zal ik hem toelichten. In de verte hoort ze een doffe klap die bijna overstemd wordt door gejoel van de menigte. Die doffe klap, dat is de guillotine die valt. Ergens kon ik dat gewoon horen tijdens het lezen. Ik kon dus maar die doffe klap, want het is maar zo'n beetje in de verte, stel ik me zo voor, die dan zo'n klap hoort, wat waarschijnlijk ook een hele kenmerkende klap is.
Ik denk ook dat het, dat staat er niet zo, maar dat was wat ik zelf erbij dacht toen ik dat schreef. Ze hoort dat en daarbij voelt ze ook nog steeds wel van, oké, dit kan mijn man dadelijk ook overkomen. Dus dat zit er ook nog steeds wel een beetje in.
Ja, er zit ook een dreiging in. Ja.
Er zit ook een dreiging in, inderdaad. Ja.
Mooi. Ik heb de allerlaatste zin uitgekozen, omdat die zo lekker Disney-villain-achtig eindigt, waarbij het niet gezegd wordt wat er gaat gebeuren, maar de boodschap komt duidelijk over. Want Dupin die zegt tegen Marianne: "Je maakt het mij gemakkelijk, citoyen Lavager." Hij wenkt de bewakers. "De Republiek heeft geen behoefte aan wijsgeren en wijsneuzen." Ja, dat is gewoon zo'n lekker kwaadaardige quote die denk ik een hele goede, sterke afsluiting is van het verhaal.
Eens.
Dankjewel. Ik wou nog even iets over die zin zeggen, want het is een beetje een bewerking van een quote van iemand anders. Ik heb dus Dupin laten zeggen, dus ik heb hier weer gespeeld met de geschiedenis. Het is eigenlijk een zin die uitgesproken wordt door de rechter in het proces tegen Lavoisier en zijn collega's van de collega-belastinginspecteurs. Ah. En dat is monsieur Coffignal. En Coffignal die zegt bij de uitspraak, en dat hij dus die mensen ter dood veroordeelt, zegt hij dat de Republiek geen behoefte heeft aan filosofen of wijsgeren en chemici. En toen dacht ik, ja, maar dat vind ik niet mooi. en toen heb ik daar een beetje mee zitten spelen. En toen kwam ik dus inderdaad op wijsgeren en wijsneuzen. Ja. Dus.
Nou, die achtergrond maakt deze zin nog mooier. Ikkelien, ja, je hebt al heel even gezegd dat je er nu met een roman bezig bent.
Ja.
Heb je nog meer ideeën door je hoofd zweven?
Zeker. ik zat een beetje te kijken inderdaad naar, ik schrijf altijd in mijn boek, mijn schrijfboek, zeg maar, ja, dingetjes die me opvallen of dingen die ik in de krant lees waarvan ik denk van, hey, daar zit misschien wel een verhaal achter. In mijn huidige roman, Hubris, zit een hele onderlaag van alchemie. Want ja, dat is toch een fascinatie van mij. Ik had het straks al over dat boek, From Alchemy to Chemistry. En nou heb ik heel veel in alchemie zitten vroeten en veel over gelezen. En dus ik zit er nog steeds over te denken om een verhaal over een alchemist te schrijven. Nou heb ik nog niet helemaal goed bedacht wie. Ik zat een beetje te denken aan Cosimo de Medici. Zoals Kei weet ben ik vorig jaar naar Florence onder andere op vakantie geweest. En er zijn natuurlijk de Medici's, zijn een grote, grote machtige familie. En Cosimo de Medici, dat is Cosimo I, dat was ook een alchemist. Dus daar wil ik toch nog een keertje me in verdiepen. Misschien zit daar ook een haakje, je weet het niet.
Ah, dat klinkt wel als een interessant onderwerp, ja.
Eens.
Oké. Okay.
Kom maar door. Mooi. Met die pitch.
Mag ik nog een keer iets pitchen? Dat zou ik heel fijn vinden. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Ja.
Tuurlijk. Ikkelien, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Dank jullie wel.
Mochten luisteraars nou jouw volgende verhalen willen volgen, misschien op de hoogte willen zijn van wanneer jouw boek uitkomt, kunnen ze jou dan ergens volgen?
Nou, op dit moment nog niet, want ik moet mezelf dus nog een beetje branden.
Maar?
Dus dat gaat binnenkort, ga ik daar een website voor opzetten. En daar ben ik een beetje mee bezig. En ook Instagram een keertje optuigen en dat soort dingen.
Gaan die ook voor de IDIS van maart al af zijn?
Dat moet wel. Van mezelf. Ik weet niet of ik het haal, maar dat is wel de bedoeling.
Op zich is een Insta-account begin is 10 minuten werk. Dus 6 keer doorklikken.
Dat is waar, maar dan moet ik.
En dan heb je één.
Nou ja, precies. Maar ik dacht dus ook van, ik kan dat nu wel doen. Dadelijk als dit verhaal Phlogiston verschijnt, dan kan ik natuurlijk daar ook meteen naar linken en voor reclame voor maken. Dus, nee,
precies, ja.
Dat was wel het idee.
Als je dan een account hebt, dan kunnen we je meteen taggen en dan heb je meteen een vliegende start.
Top, doen we.
Oké, luisteraars, vergeet ons natuurlijk ook niet te volgen. En via ons dan straks, Ikkelien, op X, Facebook, Twitter, Instagram, noem het maar. Abonneer je ook op deze podcast, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Laat een review achter. En mocht je ons willen steunen, ga dan naar petjeaf.com/historischeverhalen en word historische vriend van de show. Onze dank is in ieder geval historisch. Rick, heb jij nog iets te promoten of aan te kondigen?
Nee.
Nee.
Nee, ja, er komen heel veel mooie verhalen aan, zoals altijd.
Ja, nou ja, dan houden we het daar gewoon op. Dan gaan we gewoon lekker door.
Zo is dat.
De volgende keer weer een mooi verhaal.
Klopt.
Een fijne dag nog.
Yes, fijne dag.
Doei doei. Rick, wilde jij iets zeggen of niet?
Ja, het is... Ja.
Klinkt niet heel erg enthousiast.
Ja, kijk maar even, ja.
Ik dacht dat ik een beweging zag.
Ja,